We openen vanmiddag Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen eruit Matteüs 22, vers 1 tot en met vers 14.
En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende, zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodde hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgang der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot die dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
We slaan de Heidelberger Catechismus open, gemeente, bij zondag 31. En we lezen daaruit voor de tweede keer vraag en antwoord 83 van zondag 31. Als ook de vragen die daarna volgen. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en eniglijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Al zoals volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen, dat betekent verschillende keren, broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. Der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf, uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige bekering of betering beloven en bewijzen. Vorige week zondag, gemeente, werd deze zondag verkondigd tegen de achtergrond, of omgekeerd zo u wilt, van de gelijkenis die wij ook vanavond samen hebben gelezen, namelijk de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En als u zich kunt herinneren, dan was vooral het zwaartepunt van de prediking bij het eerste deel van de gelijkenis, die twee verschillende groepen gasten die genodigd werden. Die eerste groep die weigerde, een en andermaal. En die tweede groep van gasten die uiteindelijk binnenkwamen. Vanavond valt de nadruk op het tweede deel van deze gelijkenis. En we zullen de lijn ook leggen vanuit dit gedeelte naar zondag 31. En ik wil daarom, als kern van de prediking vanavond, vers 12 lezen voorafgaande aan de prediking. Matteüs 22 vers 12. Waar de koning vraagt aan iemand: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. En hij verstomde. Het thema waaronder vanavond Gods woord verkondigd is, net als vorige week, de geopende deur van de bruiloftzaal. Die deur staat voor iedereen open onder één voorwaarde, dat is de eerste lijn. Dus die deur staat voor iedereen open onder één voorwaarde. En die deur wordt voor één gast gesloten om die voorwaarde. De deur wordt om één, voor één gast gesloten om die voorwaarde. Zo kan een dag heel anders eindigen, gemeente, dan dat die afhankelijk begon. Ik denk zomaar dat de koning, toen hij 's morgens wakker werd, en zijn zoon ook natuurlijk, zich een hele andere dag hadden voorgesteld dan dat we op dit moment hen aan het einde van de dag ontmoeten. Laatste puntjes werden misschien nog in die vroege morgen op de i gezet. In de keuken was men al druk in de weer om de maaltijd te bereiden. Knechten liepen af en aan om die grote bruiloftszaal in te richten, om de tafels en de stoelen te schikken. Alle dingen werden gereed gemaakt. En ondertussen waren daar die bijzondere knechten die door de koning erop uit werden gestuurd, met een adreslijst in hun hand om de genodigden op te zoeken. Ze waren ruim van tevoren in kennis gesteld, zo zagen we vorige week. En ze wisten van deze bijzondere datum en dag, en ook dat ze verwacht werden in het koninklijke paleis. Er kwam natuurlijk bij niemand op in het paleis dat de zaal 's avonds heel anders gevuld was dan dat men 's morgens had verwacht. Hoe gaat dat op zo'n bruiloft? De laatste dingen worden natuurlijk met elkaar doorgenomen, ook door de ceremoniemeester. En voordat die knechten erop uit worden gestuurd om alle gasten uit te nodigen voor de tweede keer en hen mee te nemen in de koninklijke rijvoertuigen en te brengen naar het paleis. Ik vermoed zomaar, gemeente, dat is geen inlegkunde, maar je probeert je te verplaatsen in deze tijd van Jezus' dagen, dat de gastenlijst nog voor de laatste keer werd gecontroleerd. Om er in ieder geval maar te voorkomen dat er niemand werd overgeslagen. Dat geen van de gasten die eerste uitnodiging hadden gekregen op deze bijzondere dag te vergeefs stonden te wachten op het rijtuig van de koning. En wat een grote teleurstelling, zo zagen we vorige week, toen rijtuig na rijtuig leeg terugkwam. Niemand, geen één van de genodigden wilde komen. Allemaal haakten ze af. Sommigen probeerden hun fatsoen nog hoog te houden met een verontschuldiging, het aanvoeren van een reden. Maar uiteindelijk kwam het kort gezegd hierop neer, zo vertelt de Heere Jezus dat dan ook in deze gelijkenis. Ze wilden niet komen. En daar sta je dan. Alles ingericht in het paleis, versiering aangebracht, keuken draait op volle toeren. Er wordt gerekend op grote aantallen gasten in het koninklijke paleis en de zaal blijft leeg. En toen zagen we vorige week dat die koning de knechten geeft om een andere groep mensen op te zoeken. Mensen die niet genodigd waren en die ook over het hoofd werden gezien, omdat zij op een uiteinde van een weg buiten de bewoonde wereld aan de rand van de beschaving een tentje of een hutje hadden opgericht. En zij komen wel. Waarom? Omdat ze gedwongen worden om te komen. De knechten overtuigen hun ervan dat ze van harte welkom zijn. Rijtuigen staan nodigend klaar en één voor één komen deze mensen door dat rijtuig bij het koninklijke paleis aan. Langzaam maar zeker stroomt de zaal vol met allerlei mens, rangen en standen, maar je zou ze met één woord kunnen samenvatten als het uitvaagsel van de samenleving. En zo begint die avond. Zaal vol met mens. geen van de namen die 's avonds in de zaal aanwezig zijn, stonden 's morgens op de gastenlijst. Als die zaal vol zit met mensen, dan zijn er niet alleen de lakeien, de knechten van de koning zelf en het bruidspaar verrast door wie er zijn. Maar ik denk zomaar dat die arme sloebes morgens toen ze wakker werden ook niet konden bevroeden. Dat ze 's avonds bij de koning aan tafel zouden zitten. Alles is gereed en het is wachten op het moment dat de gastheer, en dat is in deze gelijkenis zoals dat ook is in Jezus' dagen, de vader van de bruidegom het teken geeft dat de bruiloft officieel begint. We zitten nu in vers 11. De koning komt binnen. Hij heeft natuurlijk gewacht op het moment dat alles al klaar is. Een van zijn knechten informeert hem dat alle gasten aan tafel zijn aangeschoven. In de keuken staat alles klaar om op te dienen. De koning moet nu naar binnen komen om de bruiloft officieel te openen. Waarom dit belangrijke moment? Om duidelijk te maken dat de koning hoog vereerd is met de aanwezigheid van zijn gasten. En dat gold 's morgens, dat de gasten vereerd zijn met de uitnodiging van de koning. Maar nu is alles anders. Dan komt de koning bidden en ziet hij de gasten zitten. En hij kijkt om zich heen, zoals wij dat altijd doen, dat deed u net ook toen u binnenkwam. Je loopt de kerk binnen, je kijkt om je heen, als je dat durft. Kijken wie er zit, en waar nog een plaats is om plaats te nemen. Nou, deze koning komt de zaal binnen, overziet alles in één oogopslag. En in één ogenblik ziet hij daar die man zitten. Hoe hij dat zo snel ziet. Ja, er zullen geen 10, 20 of 30 gasten hebben gezeten. Dat is een grote zaal. Met vele gasten. Wel omdat alle gasten een bruiloftskleed aan hebben. Op één na. En dan val je natuurlijk op. Dan spring je eruit. Zo zouden wij dat vandaag de dag zeggen. Wat bedoelt de Heer Jezus met dit moment? Voor ons komt het in onze tijd vreemd over. In Jezus' dagen begrepen de mensen meteen wat er aan de hand was. Want in de dagen van de zaligmaker had je verschillende soorten bruiloften. Denk alleen maar aan de bruiloft die de Heer Jezus zelf meemaakte in zijn familiekring, zoals dat in Johannes 2 wordt beschreven. Waar je bij je neef of een nicht of een ander familielid op de bruiloft aanwezig bent en het ook meer een familiegebeuren is. En natuurlijk je beste kleding hebt aangedaan om ook zo ook respect te tonen naar het bruidspaar. Je komt daar niet in je dagelijkse kloffie, maar je trekt je zondagse kleren aan. Of je hebt speciaal daarvoor nieuwe kleding aangeschaft. Maar als het ging om dit soort bruiloften in hogere kringen, dan wilde het wel eens voorkomen dat als de gasten binnenkwamen in het paleis, zij zich eerst in de hal moesten melden bij de garderobe. Maar daar kregen alle gasten hetzelfde bruiloftskleed aangereikt. Hoe de kleuren eruit zien, dat laten we maar liggen. Matthäus vermeldt dat niet. Het Bijbelboek Openbaringen grijpt later ook terug op dat gebruik. En die spreekt dan van witte bruiloftsklederen voor de gasten die binnen zijn in het koninkrijk der hemelen en bij de bruiloft van het lam aanwezig zijn. Het kunnen hier ook andere kleuren zijn, dat laat de evangelist liggen. Maar de bedoeling daarvan is het volgende, om te voorkomen dat er iemand van de hoogwaardigheidsbekleders een mooier kleed aan had dan de bruidegom. Dat alle aandacht onbewust en misschien ook wel onbedoeld niet naar het bruidspaar uitging, maar naar een van de gasten. Nou, ik denk dat verschillenden onder ons dat wel zullen herkennen. Als je een bruiloft hebt gehad in de familiekring, je vertelt dat aan een van je kennis en die kent jouw neef of nicht ook, die trouwt, dan is denk ik een van de eerste vragen, vooral bij sommigen, hoe zag ze eruit? Naar de bruid natuurlijk. Dan moet je foto's laten zien of die komen langs. Dat wordt natuurlijk gekeurd en beoordeeld. Maar stel je nou eens voor dat je tegen je vriendin zegt, nou ja, dat was inderdaad een prachtige trouwjurk. Maar je had de kleding van de moeder van de bruid eens moeten zien. Dat was wel zo mooi. Nou, ik denk dat we dat niet willen, toch? Dat het bruidspaar en in het bijzonder de bruid in de schaduw komt te staan van een van de bruidsgasten vanwege de kleding. Nou, om dat te voorkomen, dat was een van de belangrijkste redenen waarom in dit geval bruiloftsgasten zo'n kleed om de schouders gelegd kreeg. De tweede reden was dat daardoor ook meteen alle verschillen onder de gasten wegvielen. We zagen vorige week dat het niet zomaar de eerste de beste zijn die uitgenodigd zijn voor de bruiloft van de koningszoon. De Heer Jezus maakte loops die opmerking dat wanneer de koning wraak gaat nemen over die gasten, hij niet alleen hen straft en hen om het leven brengt, maar ook hun steden in vuur en vlam zet. Het waren dus ook grondbezitters, machtshebbers van steden en van gebieden. En onder die gasten waren er dan ook mensen van lagere stand die wel een verbinding hadden met de koninklijke familie, maar misschien niet zoveel eer en roem hadden als andere gasten. Wel, om dat verschil weg te halen onder de verschillende gasten, kregen alle gasten hetzelfde kleed. Op de bruiloft van de koning gaan alle verschillen uiteindelijk weg en blijft alleen het bruidspaar in het middelpunt staan. Vandaar dat die koning, als hij die zaal binnenkomt, in één oogopslag ziet dat er iemand is die geen bruiloftskleed aan heeft. Hoe moeten we dit moment, gemeente, in de gelijkenis lezen en uitleggen? Wat bedoelt de Heere Jezus met dit bruiloftskleed? Die vraag is van levensbelang. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis met het oog op de bruiloft van het lam hierboven. En wij zagen vorige week al hoe ingrijpend het kan zijn als gasten die genodigd worden weigeren te komen en dus uiteindelijk buiten de koninklijke bruiloftzaal blijven staan. Maar hier gaat het om gasten die opgehaald zijn. Die gehoord hebben van die knechten dat ze hartelijk welkom zijn. En die ondanks dat ze niet gerekend hebben op deze uitnodiging, zij vielen altijd buiten de boot, omdat ze niet tot die koninklijke kring hoorden van vrienden en machtshebbers, nu opeens wel bij de koning aan tafel zitten. Ze hebben dus die tocht gemaakt in dat rijtuig, ze zijn binnengekomen in dat koninklijke paleis, één voor één langs die garderobe gelopen, hebben plaatsgenomen in de koninklijke bruiloftzaal en opeens valt het dan stil omdat die koning daar iemand ziet zitten en hem aanspreekt. En als wij dan lezen wat er gebeurt met deze gast, ik wil het maar even met u lezen, vers 13. Dan zegt de koning tegen zijn knechten, het kunnen misschien dezelfde knechten zijn geweest die deze bruiloftsgast 's morgens hebben opgehaald uit zo'n hutje. Bindt hem. Neemt hem weg. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Opeens gaat de gelijkenis over in de werkelijkheid. En staan we met de bruiloftzaal achter ons, aan de rand van de hel. Begrijpt u nou mijn vraag? Hoe moeten we dit lezen? Het is de zaligmaker die vaak preekt over de hel. Als je alle predikers in het Oude en Nieuwe Testament naast elkaar zou zetten, Je zou de vraag stellen, wie van hen heeft het meest gesproken over de eeuwige rampzaligheid? Dan steekt de grote profeet en leraar uit Nazareth met kop en schouders boven de anderen uit. Waarom hij dat doet? Ik denk omdat hij de enige is die weet waar hij het echt over heeft. Wij staan er nog voor, toch? De eeuwigheid. En hij staat erboven. Ik denk ook dat het te maken heeft met wie hij is. Dat hij niets liever wil dan voorkomen. Dat we net als die rijke man en die andere gelijkenis sterven en onze ogen openslaan in de hel. Begrijp je nou waarom die vraag stelt? Wat betekent dat nou, dat bruiloftskleed? Het gaat dus om jou en het gaat om u. Want het eerste wat we vanavond tegen elkaar in alle rust en eenvoud moeten zeggen, is dat dit dus de enige voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan de bruiloft van de koning. De nodiging ging in de loop van de dag naar iedereen uit. 'S Morgens was het nog een geselecteerde groep van hoogwaardigheidsbekleders en vrienden van de koning. Maar in de loop van de dag gingen diezelfde knechten namens dezelfde koning met dezelfde uitnodiging en dezelfde rijtuigen op zoek naar andere mensen. In de loop van één dag bestreek de uitnodiging van de koning alle lagen van de samenleving en maakt de koning duidelijk dat hij maar één doel voor ogen heeft, namelijk dat de bruiloftzaal volkomt ter ere van zijn zoon. De voorwaarden lichten dus niet in de eerste plaats in de nodiging. Iedereen is uiteindelijk dus welkom. De voorwaarde om binnen te gaan in de bruiloftzaal is het bruiloftskleed. Of je nu een tollenaar bent, zoals we dat vorige week zagen, zondaar, goddeloos of hoer, het kleed wat over de schouders van die mensen werd gelegd was afhankelijk gereserveerd voor officieren, ambtenaren, stadhouders en burgemeesters. Het is niet de nodiging. Het is het bruiloftskleed dat bepaalt of je binnen blijft of niet. Laat ik een paar lijnen trekken, gemeente, dan wil ik toch met u terug naar de schrift om antwoord te krijgen op onze vraag. Er wordt regelmatig gezegd, en zelf gebruik ik die opmerking ook wel eens, dat iedereen mag komen tot de Heere zoals hij is. Wat je ook gedaan hebt in je leven, hoe ver je van God bent afgedreven, wat je allemaal meedraagt in je hart, een schuld en zonde. De Heere sluit onder de verkondiging van het evangelie niemand uit, maar nodigt iedereen. Maar laten we dan niet stilvallen bij die uitdrukking, iedereen mag komen zoals hij is. Laten we ook de andere kant vertellen. Niemand blijft zichzelf als hij gekomen is bij Jezus. Wie je ook bent, fariseer of tollenaar, een oppassende moeder of een hoer, worden allemaal veranderd, wederom geboren en bekeerd tot God. Dat is nou de enige voorwaarde om binnen te komen in de bruiloftzaal van het Lam. Waarachtige bekering. Geloof in de Heere Jezus Christus. Breken met de zonde, het beleiden daarvan en het ontvangen van de vergeving van de zonde. Tijdens de voorbereiding denken gemeenten aan een voorval jaren geleden. Zat de predikant aan het ziekbed van een gemeentelid en dat werd uiteindelijk ook een sterfbed. De predikant voelde aan dat het die kant op ging en hij stuurde ook het gesprek die kant op. En hij stelde op enig moment aan zijn gemeentelid de vraag, kunt u ook sterven en God ontmoeten? Het was het antwoord daarop, heel vrijmoedig en eenvoudig, dat dat kon. De persoon die daar lag had de Heere lief gekregen, zei hij, vreesde de Heere, had rust gevonden en kon zich nu overgeven, nu het sterven dichterbij kwam, aan Gods genade. De predikant die luisterde en die zei, ik wil u eigenlijk nog één ding vragen. Kent u ook die droefheid naar God? En toen viel het stil. Droefheid naar God. Ik vertrouw op Gods genade. Ik heb de Heere lief gekregen. Dan zei die predikant, maar nou begin aan de andere kant. Ken je ook verdriet over je schuld? Het jezelf aanklagen bij de Heer. Het belijden van je zonde. Het gebed van de tollenaar. O God, wees mijn zondaar genadig. Zei dat gemeentelid in alle eerlijkheid, ik begrijp u niet. Mag ik die vraag nog eens een keer aan je stellen? We willen allemaal graag naar de hemel. En ik kijk ook echt met een schuin oog in de richting van de avondmaalgasten. Ik denk dat dat ook moet vanavond in het licht van deze gelijkenis. Op grond waarvan denk jij zo meteen boven te komen? Stel je nou eens voor dat je zo meteen in die zaal zit. De koning komt binnen. En hij kijkt rond en hij ziet je zitten. En hij zegt, vriend, wat doe jij hier? En je valt stil. Ik vind het altijd een heel ingrijpend moment, gemeente. Dat de Heer Jezus dat zo neerzet. Hij verstomt. Hoe gaat dat op een receptie of op een bruiloft? We zitten allemaal rondom de tafel, we praten met elkaar. En midden in die zaal word je opeens aangesproken. En de wagen staat stil. En het valt ook echt stil. Daar moeten we toch niet aan denken, vindt u wel? Dat ons dat overkomt. Wat is nou uw kleed? En wat versta je daar nou onder? Want wat zijn de gevolgen, gemeente? Stel je nou eens voor dat ons dat overkomt. Wat is dat groot, hè, dat ik dat nu met u aan de orde mag stellen? Om te voorkomen dat je boven onaangenaam verrast wordt. Dat de prediking in navolging van de zaligmaker ook eerlijk is. Wat er gebeurt, we laten maar even naar zondag 31 kijken. Daar wordt het op een hele aangrijpende wijze ons heel eenvoudig voorgelegd. Daar staat in het tweede deel van vraag en antwoord 84, daarentegen alle ongelovigen. En die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. En dan staat er gelukkig geen punt vanavond. Maar dan doet de catechismus recht aan waar we op dit moment zijn in het heden der genade. Dan staat er komma, zolang als zij zich niet bekeren. Je hoort daarin de hoop van de opstellers doorklinken. Dat de ernst van deze zondag door God wordt geheiligd aan het hart van u, jou en mij. Voor deze bruiloftsgast was er geen weg meer terug. Het was definitief voorbij. Hij verstomde. Wat is dan dat bruiloftskleed? Wat moeten we daar nou onder verstaan? Daar is in de loop van de tijd, gemeente, heel veel van gemaakt. We kunnen natuurlijk ook alle kanten op. Zo'n gelijkenis leent zich ervoor, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, om een predikant heerlijk te kunnen gaan vergeestelijken. Natuurlijk ligt er een dubbele laag en dat is altijd met een gelijkenis. En je ziet dat hier ook gebeuren. In één vloeiende beweging gaat de Heer Jezus vanuit de gelijkenis van die koninklijke bruiloft over naar de werkelijkheid van de eeuwige rampzaligheid. Maar dat geeft ons nog geen vrijbrief om zo van alles en nog wat erbij te gaan fantaseren, om duidelijk te krijgen wat een bruiloftskleed nou is. Trouwens, als wij dat gaan doen, en misschien dat ik nu u geen recht doe, dan trekken we het woord altijd naar onszelf toe en passen we het vaak op een ander. Sparen we onszelf en we ontkrachten dan de ernst van het evangelie. We hebben het ook niet nodig trouwens, onze fantasie. Het is de Heer Jezus die deze gelijkenis ook een thema heeft gekregen. Even, laten we maar even kijken, gemeente. Nu gaan we schrift met schrift gelijken. Bij Matthäus 22, vers 2, daar zet de gelijkenis mee in. Hij spreekt de gelijkenis en hij zegt dan, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan volgt de gelijkenis. Het gaat dus in deze gelijkenis om het koninkrijk der hemelen. En dat is een van de belangrijkste thema's in het Matthäus-evangelie. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan en dan volgt het gelijkenis van de landbouwer die door de akkers bestrooit met zijn zaad. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een visnet dat uitgeworpen wordt. Keer op keer gebruikt de Heer Jezus die uitdrukking van het koninkrijk der hemelen en legt dat aan de hand van voorbeelden, gelijkenissen uit. Deze gelijkenis gebruikt de Heer Jezus dus als een voorbeeld om uit te leggen hoe het in het koninkrijk der hemelen eraan toe gaat. Wat de zaligmaker met het koninkrijk der hemelen bedoelt, dat daarvan moeten we terug naar Jezus' eerste preek in het Matthäus-evangelie. Kijkt u maar met me mee, Matthäus 5. Dat is de bergrede die door de evangelist uitvoerig is verslagen. Drie hoofdstukken ruimt Matthäus in om een van Jezus' eerste preken aan ons voor te houden. En de bergrede begint dan met de volgende woorden. Matthäus 5, en ik lees dan de eerste versen als ook vers 10. Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van geest, zijn de bedelaars, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want, en dan komt die uitdrukking weer terug, hunner is het koninkrijk der hemelen. In de versen 3 tot en met 9 hebben we dus het bruiloftskleed. Wie komt in die koninklijke bruiloftszaal? Voor wie is het koninkrijk der hemelen? Wel, die dit kleed draagt. En dan legt de Heer Jezus zelf uit hoe dat kleed eruit ziet. Dat is het kleed bedelen, treuren, zachtmoedig, hongeren en dorst, barmhartig, rein van hart, vreedzame en die vervolgd worden. Wat een zegen, gemeente, dat we vanavond niet hoeven te raden wat dat kleed misschien zal zijn. Maar dat de Heer Jezus nou zelf dat kleed omschrijft. Hij zegt, als je dat nou draagt, dan hoor je bij die bruiloft. Bedelen, treuren, hongeren, dorst, barmhartig, vreedzaam. Mag ik dat zo eens aan je vragen vanavond? Ik vraag nog niet of je dat kleed al draagt. Maar ik vraag vanavond wel, sta je al bij die garderobe? Om dat kleed ontvangen. Dat de nodiging van het evangelie, waar die voorwaarde in doorklinkt, namelijk dat je alleen met de klederen van Gods heil deel kunt nemen aan de bruiloft van het lam, je uitdreef naar die plaats waar het kleed van Christus gerechtigheid te krijgen is om niet. En dat is in de schaduw van het kruis. Kijk, wat aangrijpend is in deze gelijkenis, is dat die man die nodiging heeft gehoord, meegegaan is, ingestapt is in dat rijtuig, aankwam bij het paleis en doorliep. Hij had geen behoefte aan de voorwaarden van het Koninkrijk der Hemelen. Hij had geen belang bij dat bruiloftskleed. Hij deed het op die algemene uitnodiging en was niet verlegen om de toepassing van Gods belofte in zijn hart en in zijn leven. En dan staan we vanavond in één keer voor de spiegel, gemeente, aan de hand van deze gelijkenis. Die nodiging komt keer op keer tot een ieder van ons. En soms doet de prediking ons wat, zijn we onder de indruk. Het kan ook zijn dat we ernstig zijn gaan leven, het woord onderzoeken, bidden, dat is heel belangrijk. Zonder gebed gaat het niet. Maar is er in jouw hart nu ook een teer verlangen geboren naar Jezus Christus? Naar zijn werk. Naar zijn gerechtigheid. Wat gerechtigheid is? Zijn onschuld die als een kleed over jouw schouders wordt gelegd. Zodat in die bruiloftzaal jouw verleden en jouw afkomst bedekt wordt met het kleed van de bruidegom. Van de zaligmaker. Dat het niet meer gaat om de grote verhalen in het Koninkrijk der Hemelen. Levi had een prachtig verhaal te vertellen. Toch de schrijver van het Matthäus-evangelie, was een tollenaar. Maar wanneer hij plaats heeft genomen in het Koninkrijk der Hemelen, kwam hij misschien wel te zitten aan dezelfde tafel als Saulus van Tars, een fariseer. En beide dragen op dit moment hetzelfde kleed. Het kleed van de bruidegom. Van de zaligmaker. Wanneer we vanavond dus in die spiegel van de gelijkenis krijgen, gemeente, komt die vraag toch als vanzelf naar u en naar mij toe. Zeker in de richting van hem of van haar die zich uitgeeft voor iemand die de Heere mag kennen. Dan ben je toch aan je kleed te herkennen, of niet? Dan komen we niet meer weg met grote verhalen, indrukwekkende betoog. Maar dan is de hele eenvoudige vraag die Paulus stelt aan een van de gemeenten: gij hebt Jezus Christus aangedaan. Wandelt al zo in hem. Dat is grote gemeente. De prediking van deze gelijkenis mag klinken in het voorhof van het paleis. Om te voorkomen dat wanneer u de deur bent binnengegaan van de bruiloftzaal, de Heere komt die je daar ziet zitten, zonder kleed. Dat lijkt mij aangrijpend, gemeente, toch? Mag ik vanavond gewoon eens persoonlijk maken naar u en naar mezelf toe? Ik denk dat u ook wel eens denkt over uw sterven, ik ook. Ik zeg dan niet om bang te maken, maar in het licht van deze gelijkenis ontkomen we daar toch niet om. Dan schiet toch wel eens die gedachte door je heen, bij mij tenminste wel. Wat als ik me nou vergis? En dat je jarenlang het woord hebt verkondigd, de sacramenten bedient en toch verloren. Ja, dat kan. Er zijn predikanten verloren gegaan. Als ouderling tientallen jaren de gemeente bezocht, mensen de weg hebt gewezen en je sluit je ogen en je staat buiten. Dat je jarenlang aan de tafel had gezeten in het midden van de gemeente om de dood van Christus te verkondigen. En je sterft en je bent in de hel. Als ik de Heer Jezus moet geloven, gemeente, is dat straks de werkelijkheid. Niet een ieder die zal zeggen, Heere, Heere, kent mij, behoort bij het Koninkrijk der Hemelen. Hoort u hoeveel opzoekende liefde van Christus doorklinkt in deze gelijkenis? Dat hij echt niet wil dat iemand verloren gaat. En daarom ook dat moment laat zien, als we even om de hoek kijken in die bruiloftszaal en we zien dan hoe die koning daar bij die tafel staat, die man aanspreekt en het wordt stil, dat de zaligmaker dat doet om ons te bepalen bij de noodzaak om Christus te leren kennen. Hoe moet dat nou? Bruiloftskleed ontvangen. Jezus Christus aandoen. Want ik denk, gemeente, dat deze gelijkenis ons daarin ook kan helpen. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis niet om aan het einde van zijn leven, het is vlak voordat hij daadwerkelijk ook gaat lijden en sterven, nog één keer ons de spiegel voor te houden en in al zijn scherpte de werkelijkheid van dood en eeuwigheid voor te houden en ons dan achter te laten met allerlei vragen. In de eerste plaats, en dat zagen we vorige week al, is deze gelijkenis een onderdeel van drie gelijkenissen. We zeiden toen tegen elkaar, eigenlijk zijn die drie gelijkenissen drie verschillende invalshoeken die steeds laten zien hoe het in het Koninkrijk der Hemelen eraan toe gaat. De eerste gelijkenis was van die vader met twee zonen. Die jongen die kreeg van zijn vader de opdracht om in de wijngaard te werken en hij beloofde dat te gaan doen, maar hij bleef op de bank liggen, had geen zin. En toen die vader naar zijn andere zoon toeliep, toen zei die jongen in alle eerlijkheid, nou ik heb geen zin, zoek maar een ander. Maar hij kwam later tot inzicht, tot berouw, zo vertelt de Heer Jezus in die gelijkenis, en hij ging alsnog aan de slag. En daarmee heeft de Heer Jezus meteen de toon gezet. Eén vader, twee zonen, twee gasten. In die tweede gelijkenis, zo zagen we vorige week, is het de Heer Jezus die vertelt dat die ene zoon eigenlijk die pachter is van die wijngaard. Er komt een knecht in de oogsttijd om de opbrengst op te vragen. Ze sturen hem weg. Er komt weer een knecht, die wordt mishandeld. En tenslotte komt de zoon van de eigenaar en die slaan ze dood. Je zou kunnen zeggen dat de zaligmaker in die tweede gelijkenis die eerste groep van gasten tekent. S'morgens vroeg verwacht worden in het koninklijke paleis. Die knechten worden erop uitgestuurd. Die rijtuigen gaan rijden. Er worden knechten uitgelachen. Er worden knechten mishandeld. En uiteindelijk wordt de koning in zijn eer aangetast. En nu in deze gelijkenis laat de Heer Jezus zien wie die andere groep van mensen is. Maar van de zaligmaker zei, als je die twee naast elkaar zet, dan noem ik die tweede groep in de eerste gelijkenis, hoeren, tollenaren en zondaren. Ze komen, ze worden genodigd, onverwacht, onvoorzien. Ze mogen instappen in dat koninklijke rijtuig. Ze komen aan in het koninklijke paleis. Ze worden met koninklijke beleefdheid en alle egards ontvangen, binnengehaald als hooggeplaatste gasten. En uiteindelijk zitten ze allemaal in die koninklijke zaal. Deze mensen die 's morgens toen ze wakker werden niet hadden kunnen denken dat ze 's avonds gast zouden zijn bij de koning aan tafel. Maar de zaligmaker maakt dan duidelijk dat deze mensen binnen zijn gekomen niet vanwege hun afkomst, omdat ze tollenaar of hoer of zondaar zijn. Maar binnen zijn gekomen uiteindelijk omdat de koning bepaalt wie en hoe een gast aan zijn tafel zit. Daar ligt een hele ontdekkende les. Voor u en voor mezelf. Er zijn er onder ons die heel duidelijk de weg van de Heer in hun leven kunnen uittekenen, waar God je opzocht, hoe hij je trok, met wat voor woorden de Heer je hart overtuigde, waardoor je uiteindelijk door die knieën ging en niets anders meer overbleef dan die lege handen en een schuldverslagen hart omhoog. Er zijn er ook onder ons, en ik denk dat dat meerdere zijn, die niet zo duidelijk de gang van de Heer in hun leven kunnen vertellen. Omdat van kinds af aan, van jongs af aan al een betrekking lag in je hart op de dienst van de Heer. En dan zijn er onuitwisbare indrukken opgedaan in de loop van de jaren onder de verkondiging van het woord en misschien ook wel aan de avondmaalstafel, toen net die vraag werd gesteld, op grond waarvan denk jij zometeen boven te kunnen zijn, sloeg de schrik je om het hart. Want je kan niets vertellen. Kijk, voor zo'n tollenaar die 's avonds aan de koninklijke tafel zit, is het heel eenvoudig te vertellen waar die vandaan komt? Nee. Want zodra hij de zaal binnenkwam, was hij geen tollenaar, maar gast. Bekleed met het witte kleed. Voelt u waar het naartoe gaat, gemeente? Waar bouw je nou vanavond op? Op je bekering? Op je belijdenis? Op je bevindingen? Op je tekst? Op je indrukwekkende verhalen? Of leeft in jouw hart maar één verlangen? Bekleed mij, o Heere, met de klederen van Christus' gerechtigheid. Geef dat als ik binnenkom, ik overdekt ben met zijn onschuld. En u niet mij ziet, maar het kleed van de bruiloft, van de bruidegom. Wat ligt er dan vanavond in dit ingrijpende moment ook een diepe troost, toch of niet? Juist in de richting van die mensen die zo worstelen met de vraag, wanneer is de Heer nou weer mijn leven begonnen? En niet duidelijk kunnen uittekenen hoe de Heer in je hart is gaan werken. Zie je dat dat in het licht van de eeuwigheid, en ik zet dat niet meteen overboord, maar zie je dat het in het licht van de eeuwigheid uiteindelijk wegvalt? Wat dan boven ons niet wordt gevraagd hoe God ons heeft bekeerd, maar ken je Christus? Is je leven bedekt met zijn gerechtigheid? De laatste lijn vanavond vanuit de gelijkenisgemeente. Ik neem u toch nog even mee naar die garderobe, voordat die mensen binnenkomen in de grote bruiloftzaal. Daar hebben eigenlijk twee dingen plaatsgevonden. Namelijk heel eenvoudig dicht. Die mensen die kwamen vanuit de heggen en de wegen, zeiden we tegen elkaar. De Heer Jezus schildert dat ook uit in deze gelijkenis. Bij die doodlopende wegen ergens in de woestenij, daar stonden die hutjes en die tentjes waar die gasten werden opgehaald. Zij komen dus niet met koninklijke gewaden aan in het paleis. Maar als ze daar staan in die garderobe, dan moeten ze hun plunje, versleten kleding, het kleed van een tollenaar, uitdoen. Hun leven wordt afgelegd. En een nieuw kleed doen ze aan. Hun identiteit verandert. Bij de deur van die bruiloftzaal wordt niet gevraagd: wat was je beroep? O tollenaar, loop maar door. Prostituee, hartelijk welkom. Maar wordt gekeken: draag je dat kleed? Kijk jij daar ook naar uit? Naar dat moment. Misschien met alle aanvechting, die hebben we toch wel eens. Dat het je aanvliegt, de zekerheid van de eeuwigheid, het definitieve daarvan. Maar dat er ook van die momenten zijn. Opvallend, hè, dat dat beeld zo vaak in de Bijbel wordt gebruikt. Uitkleden, omkleden, bekleden. Om overkleed te worden met de gerechtigheid van Jezus' mantel. Om alles wat van mij is af te leggen en achter te laten. En binnen te komen in het Koninkrijk der Hemelen. Als een bruiloftgast van de koning. Daar gaat toch je hart naar uit, of niet? Niet of je boven komt. Maar het is mij goed om naar bij God te wezen. Om al is het maar in een hoek van die grote zaal. Aan zo'n tafeltje te mogen zitten. En je zalig te mogen kijken aan de Zoon van de koning. De Heere Jezus Christus. Om hem te vereren, niet met jouw aanwezigheid, maar wel met je lied, waarin je de gerechtigheid van de drie enige God bezingt en groot maakt. Zo vangt de bruiloft toch aan. Dan kijk ik nog één keer met uw gemeente, voordat voor onze ogen de bruiloftzaal dichtgaat, even naar binnen. Als die ene bruiloftsgast naar buiten is gebracht, hij had geen kleed om, en wat aangrijpend is, dat zo zagen we vanavond, dan komt de koning terug en hij staat er in de zaal. En ik verplaats me nou maar even in de dagen van de Heer Jezus. Als dan zo'n koning terugkomt in de zaal, dan geeft hij het teken waarop de bruiloft begint. Dan zie ik daar met eerbied gesproken de grote koning in de zaal staan. Alles overziet hij. En hij concludeert: alles is gereed. Wat zou er door het hart van God gaan toch? Als dat moment aanbreekt. Alle uitverkorenen binnengebracht. Allemaal hetzelfde kleed van Jezus' gerechtigheid. Allemaal getrokken, waar dan ook vandaan. Allemaal veilig boven. Allemaal als bruid voor mijn Zoon. De bruiloft kan beginnen. Heb je daar zin in gekregen? Nou, ik wel. Om bij hem te zijn, toch? Alles te boven. Mezelf achter te laten. Het kleed te laten liggen in het graf. Te delen in Gods heerlijkheid. Amen.